Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Vandaag vervolgen we de overwegingen over het derde geheim van Fatima, of derde deel van dit geheim. Zoals we reeds in de vorige uitzending aanhaalden, is het voor onze radio zeer belangrijk om trouw te zijn aan onze katholieke identiteit en aan, zoals we dat zo mooi uitdrukken, onze moeder de Heilige Kerk met de paus, de levende traditie van de kerk en uiteraard de Bijbel. Dit is trouwens een vast kenmerk van alle Radio Maria's over de ganse wereld.
En inderdaad, over het derde geheim doen zich allerlei geruchten, hypothesen en theorieën de ronde. En daarom zijn we het eens gaan opzoeken wat de katholieke kerk officieel verklaart over de boodschappen van onze lieve vrouw van Fatima.
Dit thema kwam zeer duidelijk terug naar boven na de aanslag op paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 om 17 uur. Feestdag van de eerste verschijningen in Fatima in 1917 en zelfs op hetzelfde uur. Paus Johannes Paulus II verklaarde nadien dat Maria hem had gered van de dood. Maar het duurde nog tot in het jaar 2000. De overgang van het tweede naar het derde millennium, vooraleer paus Johannes Paulus II dit derde deel van het geheim liet bekendmaken.
En zo verscheen in 2000 een publicatie van de Congregatie voor de Geloofsleer, te vinden op de Vaticaanse website, over de boodschappen van onze lieve vrouw van Fatima en hoe te interpreteren.
Het start met een soort inleiding door de toenmalige secretaris, Monseigneur Bertone, de latere kardinaal. Vervolgens gaat het om de brief van paus Johannes Paulus II aan zuster Lucia van 19 april 2000, gevolgd door een ontmoeting van Monseigneur Bertone met zuster Lucia op 27 april 2000 in het Karmelklooster in het Portugese Coimbra. Vervolgens de mededeling op 13 mei 2000 in Fatima van het bekendmaken van dit derde geheim door kardinaal staatssecretaris Angelo Sodano in opdracht van Johannes Paulus II en tenslotte een theologisch commentaar van kardinaal Jozef Ratzinger, toen prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, gepubliceerd op 26 juni 2000. En uiteraard de inhoud van de drie geheimen, welke toen de nog levende zinster, zuster Lucia, had opgeschreven in de jaren 40 en die de drie kinderen in 1917 ontvingen van Maria.
We stellen voor eerst even in het kort samen te vatten wat we allemaal in de vorige uitzending hebben doorgenomen. Maar eerst een stukje muziek.
Thank you.
In deze inleiding of presentatie schrijft Monseigneur Bertone voor eerst dat Paus Johannes Paulus II dus beslist had ook het derde deel van het geheim kenbaar te maken. Dit omdat de 20e eeuw als een van de meest cruciale eeuwen zo gekenmerkt was door vredevervolgingen en dan ook met de aanslag op de paus. En zo vormt de boodschap van Fatima een hartverscheurende oproep tot bekering en boetedoening. Uiteindelijk een inhoud die de kern van het evangelie raakt.
De monseigneur herinnert dan dat Lucia op bevel van de plaatselijke bisschop de drie delen van het geheim op papier zette. Het eerste en tweede deel werden begin jaren 40 kenbaar gemaakt, maar het derde werd bewaard in een verzegelde envelop en kwam in 1957 terecht in de Vaticaanse archieven.
Op 17 augustus 1959 werd de bewuste envelop gebracht bij Paus Johannes 23, die na een aarzeling sprak: "Laten we wachten, ik zal bidden, ik zal u laten weten wat ik besloten heb." Maar hij besliste het niet kenbaar te maken en de envelop verdween terug in de archieven. Hetzelfde gebeurde bij Paus Paulus VI, die het las op 27 maart 1965.
En zo vroeg Paus Johannes Paulus II naar de envelop na de aanslag op zijn leven, die dus plaatsvond op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op 11 augustus 1981 werd de enveloppe terug veilig opgeborgen in dezelfde Vaticaanse archieven. Een bunker met een 85 kilometer archiefstukken uit de 2000 jaar kerkgeschiedenis.
Heel snel reeds deed Johannes Paulus II op 7 juni 1981 en vooral nogmaals op 25 maart 1984, het heilig jaar van de verlossing, een bijzondere toewijding, in verbondenheid met de opgeroepen bisschoppen van de wereld aan het onbevlekte hart van Maria. Zuster Lucia verklaarde nadien zeer duidelijk dat aan de vraag van Maria werd voldaan. Maar dan was het wachten tot het heilig jaar 2000, de overgang van een millennium.
Zo kwamen we bij het volgende document. Een brief geschreven door Paus Johannes Paulus II aan zuster Lucia op 19 april 2000. Daarin schrijft hij over zijn aanstaande bezoek aan Fatima op 13 mei voor de zaligverklaring van Jacinta en Francesco. Tevens liet hij haar weten dat Monseigneur Bertone haar zal komen bezoeken om haar enkele vragen te stellen over de interpretatie van het derde geheim.
En zo volgde dan het verslag van dat bezoek van Monseigneur Bertone met de bisschop van Leiria aan zuster Lucia op 27 april 2000. Monseigneur had de verzegelde envelop mee, welke Lucia onmiddellijk herkende aan haar handschrift. Ze bevestigde dat de boodschap handelt over de strijd van het atheïstisch communisme tegen de kerk met het immense lijden van de christenen in de 20e eeuw. En alsook dat de hoofdpersoon in het visioen wel degelijk de paus is, maar dat zij nooit hebben geweten welke paus. Ze verklaarde tevens dat het de hand van de moeder Maria was die de baan van de kogel leidde en de stervende paus, Johannes Paulus II, stopte op de drempel van de dood.
En zo kwamen we in de vorige uitzending bij 13 mei 2000 in Fatima, waar paus Johannes Paulus II de twee zieners, Jacinta en Francesco, zalig verklaarden. Zeer belangrijk was toen de bijzondere toespraak van de toenmalige staatssecretaris kardinaal Sodano met de melding van de bekendmaking van dit derde deel van het geheim van Fatima.
Kardinaal Sodano haalde daarna in zijn toespraak wat Lucia verklaard had aan Monseigneur Bertone over de vervolging van de christenen in de 20e eeuw en het lijden van de pausen. Maar ook zei hij dat de communistische regimes nu wel ten val zijn gekomen, maar dat echter in andere delen van de wereld de aanvallen tegen de kerk en tegen de christenen, tragisch genoeg, nog steeds voortgaan met veel lijden als gevolg.
En zo blijft de oproep van onze lieve vrouw tot bekering en boete ook vandaag actueel en noodzakelijk. De dame van de boodschap, aldus kardinaal Sodano, lijkt de tekenen van de tijd te lezen met speciaal inzicht. De aanhoudende uitnodiging van Maria tot boetedoening is niets anders dan een uiting van haar moederlijke bezorgdheid voor het lot van de menselijke familie.
We gaan terug een stukje muziek laten horen en daarna herhalen we, samengevat, de inhoud van het eerste en tweede deel van het geheim van Fatima en uiteraard in zijn geheel ook de inhoud van het derde geheim. Beste vrienden, graag lezen we jullie voor wat zuster Lucia noteerde over de drie geheimen van de boodschap van onze lieve vrouw te Fatima. Eigenlijk hebt u al verstaan, is het één geheim of openbaring of visioen, maar bestaande uit drie delen. Het eerste en tweede deel werden dus geopenbaard in 1941 en het derde dus door de heilige Paus Johannes Paulus II in het jaar 2000. Even in het kort een herhaling van de twee eerste.
In het eerste visioen zagen de drie kleine herders, waaronder Lucia, de hel als een grote vuurzee diep in de aarde, met weerzinwekkende gedaantes van duivels en zielen in smart en wanhoop. Dankzij onze hemelse moeder, schreef Lucia, duurde dit visioen slechts enkele ogenblikken. Anders zouden wij van schrik en ontzetting gestorven zijn.
En zo komen we aan het tweede deel van de boodschap uit 1917, welke zuster Lucia had genoteerd. En daarin bood Maria de middelen aan als redding. Een toewijding van de wereld aan haar onbevlekte hart en een communie van eerherstel op de eerste zaterdagen van de maand. Anders komt er een ergere oorlog en zal Rusland zijn dwaalleren over de wereld verspreiden met oorlogen en kerkvervolgingen en veel lijden voor de Heilige Vader. Maar deze boodschap eindigt hoopvol. Ten slotte zal mijn onbevlekt hart triomferen. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden, dat zich zal bekeren en de wereld zal een tijd van vrede worden geschonken. Dit even in het korte inhoud van de eerste twee delen die we reeds in de vorige uitzending weergaven. En zo komen we aan dat derde deel van het geheim, op papier gezet door zuster Lucia op 3 januari 1944, en welke het thema uitmaakt van deze uitzending en de vorige.
Ik schrijf in gehoorzaamheid aan u, mijn God, die via zijn excellentie, de bisschop van Leiria, en door onze heilige moeder mij opdroeg dit te doen. Ik zag aan de linkerzijde van onze lieve vrouw en iets daarboven een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand, alsof de vlammen de wereld in brand wilden zetten. Maar zij doofden toen zij in contact kwamen met de glans die onze lieve vrouw vanuit haar rechterhand naar hen uitstraalde. Met zijn rechterhand naar de aarde wijzend, riep de engel met luide stem: boete, boete, boete. En we zagen in een oneindig licht dat God was, zoiets als hoe mensen in een spiegel verschijnen wanneer ze deze passeren. We zagen een bisschop in het wit gekleed, waarvan wij de indruk hadden dat het de Heilige Vader was. We zagen andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen die een steile berg opgingen, waar op de top een groot kruis was van ruw gekapte stammen van een kurkboom met de schors. Alvorens daaraan te komen, passeerde de Heilige Vader een grote stad, half in ruïnes. En trillend op de plaats stilstaand, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lichamen die hij onderweg tegenkwam. Toen hij de top bereikt had, werd hij, geknield aan de voet van het grote kruis, gedood door een groep soldaten die kogels en pijlpunten op hem afvuurden. En op dezelfde wijze doodden zij stuk voor stuk de andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en vele leken van verschillende rangen en standen. Onder de twee armen van het kruis stonden twee engelen met ieder een kristallen schaal in hun hand, waarin zij het bloed van de martelaren verzamelden en waarmee zij de zielen besprenkelden die op weg waren naar God.
Thank you. Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars, we gaan nu verder met het doornemen van de publicatie van de Congregatie voor de Geloofsleer, verschenen in het jaar 2000 en te vinden op de Vaticaanse website, over de boodschappen van Ons Lieve Vrouw van Fatima en hoe te interpreteren. En zo komen we aan het laatste document, geschreven door de toenmalige prefect van deze congregatie, kardinaal Jozef Ratzinger, dus de latere paus Benedictus XVI. Het document is getiteld Theologisch commentaar op de verschijningen van Fatima. Het is een zeer lijvig document en daarom hebben we het samengevat en verwerkt voor de radio, opdat alles duidelijk zou zijn om het goed te kunnen volgen.
Kardinaal Ratzinger schrijft dat het sleutelwoord van het derde geheim van Fatima de drievoudige roep is: boete, boete, boete. Hij stelt verder dat de andere sleutelwoorden zijn: mijn onbevlekte hart zal triomferen en een hart open naar God en gelouterd door beschouwing van God is sterker dan welke geweren en wapens ook. Het fiat van Maria, het woord uit haar hart, heeft de geschiedenis van de wereld veranderd.
Het commentaar van kardinaal Ratzinger kan je in twee delen verdelen. Voor eerst een uitleg over het verschil tussen publieke en privé-openbaringen. En ten tweede een poging om dat derde deel van het geheim te interpreteren. Maar eerst de term publieke openbaring. Deze term verwijst naar de publieke handelingen van God aan de totale mensheid en waarvan de uiting terug te vinden is in de twee delen van de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament. Het wordt ook genoemd de openbaring, omdat God zich hierin geleidelijk aan de mens bekend maakt, tot aan het punt waarop God zelf mens wordt, om zo de hele wereld naar zich toe te trekken en te verenigen door zijn vlees geworden Zoon, Jezus Christus. In Christus heeft God zich totaal geopenbaard, en daarom eindigt de openbaring met het Nieuwe Testament. Dit allemaal omvat dus de publieke openbaring. Dit is een definitieve openbaring.
Daarnaast legt kardinaal Ratzinger uit wat privé-openbaringen inhouden. Deze verwijzen naar alle visioenen en openbaringen die plaatsvonden na de voltooiing van het Nieuwe Testament. Dit is de categorie waarin we de boodschap van Fatima moeten plaatsen. Het gezag dat dus uitgaat van privé-openbaringen is dus wezenlijk anders dan deze van de definitieve publieke openbaring. De publieke openbaring, dus de Bijbel met het Nieuwe en Oude Testament, vragen ons te geloven. Het is verbonden met ons geloof. Daarentegen, privé-openbaringen zijn een hulp voor dit geloof en zijn enkel geloofwaardig als ze ons terugleiden naar de definitieve publieke openbaring.
En dan haalt kardinaal Ratzinger onze Vlaamse theoloog Edward Danis aan over de goedkeuring van een privé-openbaring. Namelijk dat een kerkelijke goedkeuring van een privé-openbaring drie elementen kent. De boodschap bevat niets tegengesteld aan het geloof of de moraal. Ten tweede, het is geoorloofd het te publiceren. En ten derde, de gelovigen zijn gewettigd het met voorzichtigheid te accepteren. Zo'n private boodschap, vervolgt Ratzinger, kan een oprechte hulp zijn om het evangelie te begrijpen en beter te beleven op bijzondere momenten in het leven. Het is een hulp die aangeboden wordt, maar die men niet verplicht is aan te nemen. En hij keert nu terug naar de sleutelwoorden van de boodschap van Fatima. De roep: boete, boete, boete. Het begin van het evangelie komt al zo in onze gedachten. Heb berouw en geloof in het goede nieuws. Het is door het accepteren van boete, bekering en geloof dat je de tekenen van de tijd kan verstaan. Dit is het juiste antwoord van dit moment in de geschiedenis, gekarakteriseerd door de ernstige gevaren in de beelden die volgen. Sta me toe hier een persoonlijke herinnering aan toe te voegen, schrijft de kardinaal. In een gesprek zei zuster Lucia tot mij dat het daar steeds duidelijker werd dat de bedoeling van alle verschijningen was om mensen te helpen meer te groeien in geloof, hoop en liefde, en al het andere was bedoeld hiertoe te leiden. Het meest belangrijke deel van het commentaar geschreven door kardinaal Ratzinger is uiteraard een poging om dat derde deel van het geheim van Fatima, het bijzondere visioen die de kinderen hadden gezien in 1917, te interpreteren. En hij schrijft:
de engel met het vlammende zwaard aan de linkerzijde van de moeder Gods roept dezelfde beelden op als in het boek der openbaring van Johannes, het eindoordeel, wat de wereld staat te wachten. Tegenwoordig lijkt het vooruitzicht dat de wereld door een vuurzee in as wordt gelegd, niet meer loutere fantasie. De mens zelf, met zijn uitvindingen, heeft het vlammende zwaard vervalst.
Maar, vervolgt de kardinaal, het visioen toont dan de macht die tegenover deze vernietigingskracht staat, namelijk de glans van de Moeder Gods en de vermaning tot boete. Op deze wijze wordt de belangrijkheid van de vrijheid van de mens onderstreept. Door die glans van de Moeder Gods wordt de toekomst een gegeven die kan veranderen. Het beeld wat de kinderen zagen is geen beeld van een toekomst die niet meer kan veranderen. Inderdaad, het hele punt van het visioen is om vrijheid te brengen in het ganse schouwspel en om vrijheid in een positieve weg te sturen.
Daarom moeten we weinig geloof hechten aan de noodlottige uitleggingen van het geheim, zoals bijvoorbeeld de bewering dat de zogenaamde moordenaar op 13 mei 1981 een instrument was van de goddelijke voorzienigheid. Het visioen, legt de kardinaal uit, toont ons de gevaren, maar eerder hoe we hiervan gered kunnen worden.
Kardinaal Ratzinger blijft dan stilstaan bij de plaatsen beschreven in het visioen. Hij spreekt van 3 symbolen: een steile berg, een groot vervallen stad en tenslotte een groot ruw gekapt kruis. De berg en de stad symboliseren het strijdperk van de menselijke geschiedenis. De geschiedenis als een zware beklimming naar de top. Een geschiedenis als het strijdperk van menselijke creativiteit en sociale harmonie, maar tegelijkertijd een plaats van vernietiging, waar men feitelijk de vruchten van eigen werk verwoest. Op de berg staat dan het kruis, het doel en de gids van de geschiedenis. Het kruis verandert de verwoesting in redding. Het staat als een teken voor de ellende van de geschiedenis, maar ook als een belofte voor de geschiedenis. En dan vermeldt kardinaal Ratzinger de menselijke personen in het visioen.
De bisschop gekleed in het wit, waarvan de kinderen vermelden: wij hadden de indruk dat het de Heilige Vader was. De andere bisschoppen, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en mannen en vrouwen van verschillende rangen en standen. De paus lijkt de andere voor te gaan, trillend en lijdend, vanwege alle verschrikkingen om hem heen. Niet alleen liggen de huizen van de stad half in puin, maar hij gaat zijn weg te midden van dode lichamen.
Het kerkelijk pad in het visioen is alzo omschreven als een via crucis, kruisweg, als een reis door een tijd van geweld, verwoesting en vervolging. De geschiedenis van een gehele eeuw, de 20e eeuw, kan in dit beeld worden gezien. Net zoals de plaatsen op aarde symbolisch beschreven worden in de beelden van de berg en de stad en gericht op het kruis, zo wordt ook de tijd voorgesteld op bondige wijze. In het visioen kunnen we de vorige eeuw herkennen als een eeuw van martelaren, een eeuw van lijden en vervolging van de kerk, een eeuw van de wereldoorlogen en de vele lokale oorlogen van de laatste 50 jaren die ongehoorde vormen van gewelddadigheid hebben toegebracht. De kardinaal verklaart ook dat in deze via crucis van een gehele eeuw de figuur van de paus een speciale rol heeft.
In zijn moeilijke beklimming van de berg kunnen wij zonder twijfel een samenkomen zien van verschillende pausen, beginnend bij paus Pius X tot de huidige paus Johannes Paulus II. Zij deelden allen in het lijden van de eeuw en gaan verder door alle smart over het pad dat naar het kruis leidt. In het visioen wordt de paus dan ook gedood samen met de martelaren.
En kardinaal Ratzinger schrijft verder: toen, na de poging tot moord op 13 mei 1981, paus Johannes Paulus II de tekst van het derde deel van het geheim naar zich liet brengen, was het logisch dat hij hierin zijn eigen noodlot zou zien. Hij was erg dicht bij de dood geweest en hij legde zelf zijn redding uit met de volgende woorden: het was een moedershand dat het pad van de kogel leidde en in hevige pijnen de paus stopte op de drempel van de dood.
Dat hier een moedershand de noodlottige kogel liet afwijken, toont des te meer dat een toekomstbeeld, zoals in het visioen, kan veranderen. Dat het geloof en gebed krachten zijn die de geschiedenis kunnen beïnvloeden. Dat het gebed tenslotte krachtiger is dan kogels en het geloof krachtiger is dan het leger.
In het slot van het geheim, vervolgde kardinaal, worden beelden gebruikt die Lucia ook kan gezien hebben in devotieboeken. Onder de armen van het kruis verzamelen engelen het bloed van de martelaren en geven hiermee leven aan de zielen op weg naar God. Het is een troostend visioen die tracht een geschiedenis van bloed en tranen te openen voor de helende kracht van God. Hier wordt het bloed van Christus en het bloed van de martelaren als één beschouwd. Het bloed van de martelaren stroomt van de armen van het kruis. De martelaren sterven in gemeenschap met het lijden van Christus en hun dood wordt één met zijn dood.
Het visioen van het derde deel van het geheim, die op het eerste gezicht zo benauwend is, eindigt met een beeld van hoop. Geen lijden is tevergeefs. Het is een beeld van een lijdende kerk, een kerk van martelaren, die een wegwijzer wordt voor de mens in zijn zoektocht naar God. Uit het lijden van de getuigen komt een louterende en vernieuwende kracht, zoals uit het lijden van Christus.
Thank you.
En kardinaal Jozef Ratzinger besluit in zijn theologisch commentaar op de verschijningen van Fatima met de vraag: wat is de betekenis van het geheim van Fatima in zijn geheel? Allereerst moeten wij kardinaal Sodano bevestigen in zijn toespraak dat de gebeurtenissen waar het derde deel van het geheim van Fatima naar verwijzen lijken een deel van het verleden te zijn. Diegenen die opwindende apocalyptische openbaringen over het einde van de wereld of de toekomstige loop van de geschiedenis verwachten, moeten zeker worden teleurgesteld. Fatima voldoet onze nieuwsgierigheid niet op deze wijze, net zoals het christelijk geloof ook niet kan worden gereduceerd tot een object van nieuwsgierigheid. Wat overblijft is de aansporing tot gebed, als het pad voor redding van onze zielen en eveneens de aansporing tot boete en bekering.
Ik zou als laatste een andere sleuteluitdrukking van het geheim willen noemen, wat even beroemd is geworden. Mijn onbevlekte hart zal triomferen. Wat betekent dit? Het hart open naar God, gelouterd door beschouwingen op God, is sterker dan welke geweren en wapens ook. Het fiat van Maria heeft de geschiedenis van de wereld veranderd, omdat het de Verlosser in de wereld bracht. Omdat dankzij haar ja, God mens kon worden in onze wereld en voor altijd blijft.
De duivel heeft macht in deze wereld, zoals wij voortdurend zien en ervaren. Maar hij heeft macht omdat wij door onze vrijheid ons voortdurend laten afleiden van God. Maar sedert God zelf een menselijk hart aannam en zo de menselijke vrijheid heeft geleid naar wat goed is, heeft de vrijheid om het slechte te kiezen niet het laatste woord. Vanaf die tijd is het woord dat zegeviert de volgende: in de wereld zal je tegenspoed ondervinden, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. De boodschap van Fatima nodigt ons uit op deze belofte te vertrouwen. Tot zover deze samenvatting van het document Theologisch Commentaar op de Verschijningen van Fatima, uitgegeven door de Congregatie voor de Geloofsleer en geschreven door kardinaal Jozef Ratzinger, de toenmalige prefect en latere paus Benedictus.
Beste luisteraars, wij hopen dat dit voor jullie een heldere en evenwichtige uitzending was over die derde deel van het geheim van Fatima.
Maar wat heel belangrijk is, en dit was ook de bedoeling van paus Benedictus XVI toen hij nog prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer, om trouw te zijn aan wat de kerk daarover bericht en dat we ons niet laten leiden door andere interpretaties.
Zo zei Jezus ooit aan zijn leerlingen: jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen.
En Jezus zei ook: maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen.
Beste luisteraars, met deze rustgevende en hoopvolle woorden van Jezus en ook van Maria in haar boodschap te Fatima, sluiten we dan ook deze twee uitzendingen af.
Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.
To the sky, to the mountain, to the river, to the valley, I'm my hometown, to my country, to the place where I was born. To my mother, to my father, to my sisters and my brothers, to my friends and myself, and to those I love so well.